ook met hem, Mozes en Elia. Maar bij nader inzien zagen zij toch Jezus alleen. Leest u het maar eens na in uw eigen tijd, alstublieft. Het is toch een bekende geschiedenis. Nou, het verhaal gaat heel kort. Wat de discipelen daar te zien kregen, was een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. Waarbij Christus gezien wordt als met eer en heerlijkheid gekroond. Niet door de natuurlijke mens, niet door de wereld, zelfs niet door de vleeselijke christen. Maar wel door degene die zoeken die dingen die op de berg zijn. De dingen die boven zijn, sorry. Heb ik het duidelijk gezegd of ben ik echt te snel? Hebreeën 2. Alle dingen zijn zijn voeten onderworpen enzovoort, ze uitermate verhoogd. Maar nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar dan meteen. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond enzovoorts. En de gedachte is dat wat men toen zag dus, was een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. Een profetie, een teken van de Heer. En alle tekenen die de Heer Jezus deed, zijn tekenen van onze bedeling. Zonder nou op de details in te gaan, maar dat is nou eenmaal zo. Tekenen van verborgen dingen, andersom zelfs de tekenen verborgen onze tegenwoordige gemeentelijke bedeling. En mocht dat niet voldoende zijn voor u, dan heb ik nog een nadere toelichting erop. Want terwijl 3 van de 12 discipelen bij de Heer waren op de berg en hem zagen in verheerlijkte gedaante, waren de andere 9 onderaan de berg, dat is dus meer op het aardse niveau, waren ze bezig om een boze geest uit te drijven. En raad eens wat? Dat lukte niet. Voilà. Dat is onze tegenwoordige bedeling. Als wij zoeken de dingen die boven zijn, zien wij een verheerlijkte Christus. En als wij ons op aarde oriënteren als gelovigen, ons oriënteren op de aarde, lopen we constant tegen de tegenstander op en hij is niet weg te krijgen. En beide dingen zijn nou helemaal zo. Waarna de boze geest werd uitgedreven, uit de maanzieke knaap was dat. De boze geest werd uitgedreven pas toen de Heer Jezus van de berg terug op aarde kwam, om zo te zeggen. Een beeld van de wederkomst van Christus. En als u dat zo snel gevolgd hebt, kan ik er net zo goed achteraan zetten. En de maanzieke knaap is in de eerste plaats een beeld van het Joodse volk. Wat zo is dat eigenlijk. Maar goed, ik ga het niet beargumenteren. Ik zeg nou gewoon wat ik denk dat het is, want ik geloof dat het voorstelt. En ik kan het rustig zo zeggen, want de apostel Petrus zegt het namelijk. Ik zoek het weer niet, dat doet mijn opzet niet. Het is gewoon 2 Petrus 1 of 2 Petrus 2, rechts onderaan de bladzijde. Ik weet het precies te staan, dat is het probleem niet. Maar ik zoek het niet op, omdat ik het risico loop dat we dan in dat schriftgedeelte weer wat zien staan en daarop bij blijven hangen enzovoorts. Dus dan zeg ik, zoek dat thuis maar uit. Als je daarna over 14 dagen vragen hebt, dan hoor ik het eventueel wel. Maar Petrus heeft het in 2 Petrus 1 is het, meen ik nog, over tegenwoordige waarheid. Hij zegt dat God ons alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort geschonken heeft. En wanneer wij bij ons geloof voegen, deugd en nog het een en ander, vruchten van de geest namelijk, zal ons op die wijze rijkelijk toegevoegd worden de ingang in zijn eeuwig koninkrijk. Gaat over de vrucht van de geest. En daarna excuseert u zich. Hij zegt, want ik weet wel dat jullie dat weten en dat je in de tegenwoordige waarheid versterkt bent geworden. Tegenwoordige waarheid. Dat is dus gewoon waarheid van onze bedeling. Daar gaat het nog steeds over. En daarna zegt hij, ik herhaal die dingen steeds, die tegenwoordige waarheid, die term staat er ook, hè. Ik herhaal die dingen steeds. Hij zegt, omdat ik dat moet doen, punt 1, het is mijn inhoud van de prediking, het is mijn verantwoordelijkheid. Aan de andere kant, het is voor jullie goed om het steeds opnieuw te horen, want je raakt het toch makkelijk kwijt. Dus blijf herhalen. Dan was je niet de eerste die dat zei, want Paulus schreef dat aan de Filippenzen. Dat hij bleef herhalen en aan de Korintiërs schreef hij dat ook al, dat hij bleef herhalen. Nou goed, daarna zei hij, Petrus, Hij zegt, ik blijf dat doen omdat die dingen zo zeker zijn, want wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd, maar, of want, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Dat is wat Johannes trouwens ook zei. In 1 Johannes 1, dit is 2 Petrus 1. Maar goed, Peter zegt, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als wij met hem op de heilige berg waren. Waarmee de apostel dus gewoon zegt dat die tegenwoordige waarheid werd uitgebeeld door de verschijning in heerlijkheid op de heilige berg. De berg der verheerlijking noemen we die. Nou, ze wijzen daar nogal wat berg aan, maar het zou wel kunnen, zuster, maar ik ga er maar niet op in. Het aardige vind ik dat de Bijbel niet zegt welke berg het is. En dat versterkt alleen maar de gedachte die ik nu naar voren breng.
En hoe komen ze aan het woord Tabor?
Dat weet ik niet. Weet ik niet.
Nee.
Ze wijzen 3 verschillende bergen aan tegenwoordig in Israël. Als de berg der verheerlijking. Dat scheelt een eind reizen natuurlijk. Maar als je een eind ver weg is, dan wijzen ze hier dichtbij een aan. Dus dat is de berg der verheerlijking. Nee, 3. 3 verschillende. Dat is echt waar. 3 verschillende. Dat mag je nog in je handen wrijven. Want waar het gaat om de vrouw van Lot. De zoutpilaar heeft elke gids zijn eigen vrouw van Lot. Dus officieel staat in de handboeken. Nou goed. Maar dat even terzijde. Nee, de aardigheid is dat officieel, dat nergens in de Bijbel staat welke berg het was. En ik zou bijna zeggen, dat had u zelf kunnen bedenken, want het is een uitbeelding van onze tegenwoordige verborgen bedeling, dus wordt niet gezegd waar het is. Het koninkrijk is verborgen, waar? Op de berg der verheerlijking, welke berg? Begrijp u? Dus, weten wij dat niet en ik wilde het eigenlijk maar zo houden. Als ik er een moest aanwijzen, zeg ik zuster, op het gebergte van Efraïm. Hè? Dat lijkt mij een goeie. Maar misschien ligt Tabor wel, dat weet ik trouwens niet eens zo gauw. Maar laat maar zitten. Nee, even niet de draad kwijtraken. 2 Petrus 1. Petrus begint met een introductie over onze bedeling. Ze noemt het tegenwoordige waarheid. Zegt dan, wij zijn geen fabels nagevolgd, maar we hebben zijn heerlijkheid gezien als we met hem op de heilige berg waren. Dat was dus met Mozes en Elia. Als uitbeelding van onze bedeling, maar dat zei ik net al dat het dat voorstelt. En daarna zegt hij, en wij hebben een profetisch woord dat zeer vast is. Dat is ook een sterke, want als Petrus dus zegt, wij hebben een profetisch woord dat zeer vast is, haalt die profetisch woord daar niet zozeer in verband met de dingen die nu nog steeds toekomst zijn, maar in de eerste plaats in verband met dingen die inmiddels vervuld zijn. Dat is een leuke, hè? En daarna gaat hij verder. En maar zoals in het verleden valse profeten kwamen, zo zijn er ook in onze dagen valse leraars. Zodat je maar weer ziet dat hij het echt steeds heeft over de tegenwoordige tijd. Waarvan de verschijning van de Heer met Mozes en Elia op de berg der verheerlijking een uitbeelding was. Conclusie. Als de twee getuigen onze tegenwoordige, de functie van de tegenwoordige gemeente voortzetten en dus gemeentelijke functie en waarheid vertegenwoordigen en één ervan is Elia, dan is de andere dus Mozes. Bovendien, de Heer had gezegd dat voordat hij zelf zou komen, zou Elia komen. Dus kwam voor zijn eerste komst ook één, Elia, in de geest en kracht van Elia en op grond van de profetie over Elia, maar het was Johannes de Doper. Dus de echte Elia moet nog steeds komen. Verder wordt in de wet al gezegd dat God een profeet zou zenden als Mozes. Waarna wij zeggen dat is Christus, de profeet als Mozes. En leidt geen twijfel dat Mozes een type is van Christus. Maar het leidt ook geen twijfel dat de Joden altijd gedacht hebben, er komt een profeet als Mozes en het is niet de Messias. Hetgeen blijkt uit Johannes 1, waar aan Johannes de Doper gevraagd wordt, zijt gij Elia? Dat is een strikvraag. Maar hij zei nee. Toen men aan de Heer Jezus vroeg, zei de Heer Jezus, dat zou kunnen. Of Johannes de Doper, zeker wel. Maar goed, laat me zitten. Maar ze vroegen aan Johannes de Doper, bent u Elia? Nee. Daarna vroegen ze, bent u misschien de Messias? Nee. Hij zei, die komt na mij. Toen vroegen ze, bent u de profeet? Zijt gij de profeet? Welke profeet? De profeet als Mozes, die verwachten zij. Misschien niet iedereen, maar niettemin was dat dus kennelijk de gedachte dat een profeet als Mozes, wat je daar dan ook onder verstaan moet, zou komen voordat de Messias zelf zou komen. Nou, die komt ook. Een profeet als Mozes. Nou, noemen ze profeet als Mozes. Mozes. Die lijkt er toch het meest op. Ik heb er geen problemen mee. Zo zit het er eenmaal. Daarna hebben wij natuurlijk nog een ander verhaal. Nee, ik begin niet eens over Mozes is wat raar aan zijn eind gekomen. En Elia ook, want dan zegt u weer Henoch ook. En dan zeg ik, ja, maar Henoch wordt toch niet genoemd hier? Je vindt hier toch geen verwijzing in Openbaring 11, vind je toch geen verwijzing naar Henoch, toch? Niets wat erop lijkt. En er staat toch ook niet, er komen twee getuigen die wat eigenaardig aan hun eind gekomen zijn in het verleden. Nee, ik bedoel serieus deze keer, echt. Maar er staat het toch niet. Dus ik vind dat geen... Altijd als we het hierover hebben, is er altijd iemand die zegt, daarom ben ik het nu voor, Henoch misschien. Dan zeg ik, hoe kom je erbij? Nee, er is geen enkele aanwijzing die naar Henoch wijst. Integendeel. Er staat niet. Het gaat om iemand die op eigenaardige wijze van de aarde verdwenen is. Dat staat er toch niet. Er staat, gaat om iemand eventueel die de hemel kan sluiten, zodat het niet regent tijdens de profetering. Nou, dat is Elia. En er staat, zij hebben macht over de water om die in bloed te verkeren en de aarde te slaan met allerlei plagen, zo menigmaal als ze zullen willen. Nou, dat is Mozes. En ook alleen maar Mozes. En dat is niet op grond van hun overlijden, dan wel hun hemelvaart of wat het maar was, maar om wat ze deden. Er is geen verwijzing bijna Henoch, dus die komt absoluut niet in vragen. Aan de orde, zit er niet bij. Niks Henoch. Ik zal u wat anders vertellen. Gemeentelijke waarheid is gebaseerd op oud-testamentische profetie. En dan zegt u, maar daar is het toch in verborgen? Dan zeg ik, ja, dat is wat ik bedoel. Keurig, heel goed. Dan volgt u tot zover. Het betekent dus dat toen nieuwtestamentisch, namelijk, ik bedoel gemeentelijke waarheid specifiek, geopenbaard moest worden, moest er dus strikt genomen, heel logisch, moest iemand dus ingewijd worden in waar het dan verborgen was en beter nog hoe het verborgen was in het Oude Testament. Toch? En wij weten aan wie dat bekendgemaakt is. Heel uitdrukkelijk. En fundamenteel, op deze manier namelijk. Namelijk aan Paulus. Begrijp je me goed? Ik zei niet dat voor die tijd niemand lid was van de gemeente. Natuurlijk wel. Maar het gaat erom of ze gemeentelijke waarheid kenden. En dat is wat anders dan of ze tot de gemeente behoorden. We zouden die twee dingen niet door elkaar gooien. Per slot, ik zeg altijd, er zijn in onze dagen vele gelovigen die maken deel uit van de gemeente, hebben geen flauw idee van wat de gemeente is. Dat is namelijk iets anders. Een heel andere fase. Het gaat ook altijd in die volgorde. Men wordt eerst aan de gemeente toegevoegd, daarna is de bedoeling dat men ook verstaat wat de gemeente is. En sommigen komen nooit zo ver. Dus dat is het punt nou niet. Maar waar het om gaat is dat gemeentelijke waarheid bekendgemaakt is, officieel en tamelijk demonstratief aan de apostel Paulus. U weet wel, de man was in dienst van de hoge priester van het oude verbond. Hij werd onderweg naar Damascus gegrepen om dienaar te zijn van de hoge priester van het nieuwe verbond. Dat is het korte verhaal. Toch? Goed, dan ging hij naar Damascus, daar kwam hij als gelovige aan. Onderweg was hij bekeerd. Toch? Hij kwam in Damascus aan, zijn ogen zaten dicht. Hij bleek verblind te zijn, dat was hij bij nader inzien. Bij nader inzien. Gaat snel, zeg ik het maar twee keer, dan gaat het langzamer. Bij nader inzien bleek hij altijd al blind geweest te zijn. Dat doe ik gewoon als oefening voor symboliek, hè. Dan leer u dat, hè. Hij bleek altijd al blind geweest te zijn. In Damascus werden hem de ogen geopend en toen bleek hij nog niet veel te zien. Maar het was ook typologie. Want hij werd actief, uiteraard, zoals elk oprecht gelovige. Hij werd meteen actief van, dat moet ik vertellen. Daar kreeg hij problemen mee. Ja, de man maakte ineens 180 graden draaien. Dat niemand geloofde, dat niemand vertrouwde. Dus dat werkte niet. Toen ging hij naar Jeruzalem. In Jeruzalem kon hij in ieder geval niet terecht. Dat wist hij ook. Hij ging namelijk niet naar Jeruzalem. Hij ging pas later naar Jeruzalem. Hij ging niet naar Jeruzalem. Paulus zei, schreef in Galaten 1... dat nadat hij tot geloof gekomen was en begrepen had dat de Heer hem wilde gebruiken, want er staat erbij in Galaten 1... Paulus zegt daarvan, zo ben ik terstond, meteen al niet, hè, terstond niet te rade gegaan bij vlees en bloed. Bij wie dan wel? Is mijn één antwoord. Als het niet bij, zegt hij ook, niet in Jeruzalem, nog bij de Joden, nog bij Gamaliel, van wie hij zijn onderwijs had ontvangen, nog bij de christenen in Jeruzalem, die hij tot op dat moment vervolgde. En hij was onderweg naar Damascus wel begrepen, maar gegrepen, maar of hij begrepen had wat er nou fout was met zijn gedrag, dat is nog maar zeer de vraag, dat wist hij toch niet. Dat moest hij alsnog leren. Daar ging hij dus ook niet te raden. Want daar begreep hij immers niks van. Met zijn kennis van het Oude Testament begreep hij van die christenen niks. En wat die lui predikte. Daarom bestreed hij ze ook. En door de Joden was hij kennelijk misleid geworden. Dus daar ging hij ook niet naartoe. Wat deed hij dus?
Back to the basics.
Juist, back to the basics. Nou, bij nadering was het niet zo erg basic. Maar het was nogal hoog. Summit. Dat wil zeggen, hij ging naar Arabië. Lees maar na, Galaten 1. Hij ging naar Arabië. Volgende vraag, wat is er in Arabië? Behalve zand. En schapen en geiten. Weten wij niet. Dus laat maar zitten. Maar daar ging hij te raden. En daar heeft hij het een en ander geleerd dus. En vandaar ging hij weer terug naar Damascus enzovoorts. Waarna wij terechtkomen in Galaten 2... En 3 en 4 en daar zegt hij, Sarah en Hagar, Ismaël en Isaac zijn dingen die andere beduiding hebben. Want Hagar is Sinaï, een berg in Arabië. Leuk hè, hij verspreekt zich. En er staat er niet in hoofdstuk 1 bij. Dat hoeft ook niet iedereen te weten. Dus als u het niet begrijpt en niet weten wil, dat hoeft van mij ook niet. Dat hoeft van de Bijbel ook niet. Maar als u nou waarheid zoekt, je struikelt er vanzelf over als je gewoon doorgaat. Wat was er in Arabië? Volgens hoofdstuk 4, Sinaï. Waar ging Paulus dus heen toen hij naar Arabië ging? Sinaï. En het leuke is, je hoeft er echt aan de Joden of aan de Galaten niet te schrijven waar Sinaï was. Want die kennen ze allemaal uit het Oude Testament. Het was gewoon een uitbeelding van de wet. En waarom staat erbij dat is in Arabië? Het is net zoiets zeggen als New York, dat ligt in Amerika. Wat een onzin. Ja, dat is waar. Ja, nou en? Een berg in Arabië. Waarom? Omdat daarmee vastgesteld is waar Paulus geweest is in Arabië. Het zijn geloof ik de enige twee plaatsen in de Bijbel waar Arabië genoemd wordt, dus je kan niet missen. De ene keer is het Paulus ging erheen, de andere keer is het dadelijk Sinaï. Dus waar ging Paulus heen? Naar de berg Sinaï. En nou voelt u hem natuurlijk al lang. Wat hij ging doen daar, is inderdaad terug naar de bron. Want het oude verbond, der wet, vond zijn oorsprong in wat Mozes gezien had op de Sinaï. En wat hij gezien had op de Sinaï, werd de basis van de bedeling der wet. Zie dat gij het alles maakt naar het voorbeeld dat u op de berg getoond is. Maar wat Mozes op de berg gezien heeft, was gewoon het nieuwe verbond. En daarmee inclusief gemeentelijke waarheid. En nadat hij die waarheid daar gezien had, moest hij die waarheid illustreren, uitbeelden, gestalte geven, handen en voeten geven, uitdrukken in de dienst onder het oude verbond en zelfs in de vormen van de tabernakel enzovoorts. Want de tabernakel is immers een afbeelding en de dienst in de tabernakel is immers een afbeelding. Heel de dienst onder de wet, heel de wet is een afbeelding van het nieuwe verbond in het algemeen en daarmee zeker ook van de gemeente. Dat is waar het om gaat, dat heeft Mozes gezien. Mozes kende dus gemeentelijke waarheid. Dat is het verhaal. En toen Paulus kennelijk door de wet was misleid, ging hij dus terug naar de berg Sinaï. En ik denk dat de man, voor zover wij hem kennen, was een klein fanatiek, het is meestal een lelijk woord, maar ik bedoel het helemaal niet lelijk. Ik bedoel gewoon, de man dacht, ja, als ze me nou te grazen hebben, als ik er nou niks van begrijp, ik ben zo misleid ben geworden en de wet niet begrijp, dan ga ik naar de bron. Waar komt die wet vandaan? Dan wil ik, hè? En ik denk dus dat hij die berg Sinaï opgegaan is en gebeden heeft tot de Heer. Misschien was het wel andersom, misschien heeft de Heer ook al tegen hem gezegd, kom maar mee, dan zal ik je laten zien wat Mozes gezien heeft. En dan begrijp jij precies hoe het in elkaar steekt, zoiets. Dan weet ik niet hoe dat was, maar het is zo geweest. En vervolgens stellen wij vast dat dezezelfde apostel als schrijver van de Hebreeënbrief dan toch degene is geweest die althans een tip van de sluier heeft opgelicht die over de wet dan wel de tabernakel lag. En hij gebruikt de tabernakel, de afbeeldingen dus, als voorbeeld weer voor wat in de hemel was en is. Geestelijke dingen dus. Hij doet het precies omgekeerd. En daarmee kom je terecht bij de geestelijke dingen. Zoals steeds nog eenmaal in elkaar. Hij is ongetwijfeld trouwens vanaf de Sinaï opgetrokken geweest tot in de derde hemel. Ja, of dat nou in het lichaam was of buiten het lichaam. 2 Korinthe 12, ja, dat weet ik uiteraard ook niet. Maar, en daarna denk ik dat het met Mozes precies hetzelfde gegaan is. En dan nog eens wat. Die arme Mozes, die zijn leven lang, die zijn leven gewijd heeft, al of niet vrijwillig, dat doet er niet toe, maar die van Gods wegen geroepen was zijn leven lang om dat volk Israël naar Kanaan te brengen, die Mozes, de meest zachtmoedige man op aarde, want dat staat er in de Bijbel, die Mozes, die mocht niet eens het beloofde land binnen. En al wat hij goed gedaan had, werd kennelijk niet gerekend, maar dat die ene keer die rots een klap gaf, nadat dat trouwens eerder echt van Gods wegen zo gemoed had. Hè? Maar de tweede keer moest dat niet, moest het anders. En toen, uit gewoonte denk ik altijd, mag dergelijk. Nou, sloeg hij de rots ten tweede malen en op grond daarvan mocht hij ineens het beloofde land niet binnen. Hoezo rechtvaardigheid bij God? Hebben we die nog? Het is niet aan ons om de rechtvaardigheid Gods te bekritiseren, maar begrijpen doe je dat toch niet. Nee, maar als je nou weet dat de bediening van Mozes in de toekomst alsnog zal worden voortgezet met als gevolg dat hij de hemel binnengaat in plaats van het beloofde land Kanaan, dan wordt een heleboel ineens duidelijk. Nou goed, kom zo op terug. Want eerst even die andere figuur, Elia. Wel, net als Mozes. 40 dagen, 40 nachten zonder eten en op de berg Sinaï. Minder bekende gedeelte uit de geschiedenis van Elia, maar het was wel zo. 40 dagen zonder eten, zonder drinken. Op de berg Sinaï. Ik zei niet dat die 40 dagen op de berg Sinaï waren, want het hangt nog. Maar in ieder geval, gaat samen 40 dagen zonder en op de berg Sinaï en daar openbaarde de Heer zich inderdaad aan Elia. En wat Elia daar gezien heeft staat er niet bij. Wel weten wij dat de Heer niet verscheen in die storm, weet u wel. Maar de heer verscheen in het zachterhuis. Kortom, er was helemaal geen wind. Daar komt het op neer. In het verborgene. Schijnbaar helemaal geen activiteit. Maar de heer openbaarde zich aan Elia. Prachtige uitbeelding. Eveneens van onze bedeling. En de tekenen van Mozes, zowel als de tekenen van Elia, en dit waren de grote figuren uit de oud-testamentische geschiedenis die tekenen deden, samen met hun directe opvolger trouwens. Maar die tekenen die zij deden zijn zonder meer allemaal een uitbeelding van tegenwoordige gemeentelijke waarheid. Precies hetzelfde. Nou, deze beide oud-testamentische figuren die op de Sinaï gemeentelijke waarheid hebben gezien, deze beide figuren zullen de positie van de gemeente innemen na de opname van de gemeente en al verder. Want dat gebeurt hier in Openbaring 11. Hè? In ieder geval in de eerste helft van de 70ste week. Daarna worden ze gedood. Daarna liggen ze 3,5 dag dood op straat. Hetgeen nogal lang is, moet ik u zeggen, in een warm land. In een land waar ze de doden meestal op dezelfde dag meteen begraven. Voordat de kaartjes gestuurd worden, zal ik maar zeggen. Dat is het eerste wat er gebeurt. Begraven meteen. Het is zo. Maar goed, deze liggen 3,5 dag op de straat der grote stad. Volgens vers 8. Waarna het feest is in het land, want dan zijn ze eindelijk van die twee af. Ze hadden ze eerder om zeep willen helpen, maar het was niet gelukt. En nu eindelijk zijn ze gestorven, worden ze gedood. Dat lijkt de grote overwinning op deze lastige twee figuren. En ze vieren dus feest. Maar dan staat er in vers 11, en na 3,5 dagen is een geest des levens uit God in hen gegaan. Dat betekent gewoon dat ze weer levend werden. En zij stonden op hun voeten. Ze stonden op, maar dat is hetzelfde. Opstanding dus. En er is grote vrees gevallen op degene die hen aanschouwden. Ja, ze vierden net feest dat ze dood waren en daar stonden ze weer. Toch? Tja, ik vind het ook humor, zuster. Alleen ik heb altijd meelijden met Elia en Mozes. Die dit nog te wachten staat. Leuk lijkt het ook niet, maar vooruit. Maar dan staat er, stonden op. En dan verstaan ze, en zij hoorden. Of die anderen dat hoorden is zeer de vraag. Dat is altijd de vraag trouwens. Maar goed. Zij hoorden een grote stem uit de hemel die tot hen zeide, komt hier, komt herwaarts, komt hierwaarts, komt hierop. En zij voeren op naar de hemel in de wolk. De wolk? Welke wolk? Welke wolk? Zij die gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen er samen met hen worden opgenomen in de wolken. Dat gaat over de gemeente in 1 Thessalonicense 4. Welke wolken? Nou, nee, dat is niet zo'n domme vraag hoor. De zaak is namelijk dat toen de Heer Jezus zijn officiële laatste teken deed, verstaanlijk definitief trouwens, maar vooruit, toen hij zijn laatste teken deed op aarde, was dat het teken van Hemelvaartsdag. Ik zeg het met opzet, ik ga er niet uitgebreid op in, hoor, ik doe net of je het eerder gehoord hebt. He? Het teken van Hemelvaartsdag, ik beschouw dat als een teken en niet als een heilsfeit. Het heilsfeit bestond hieruit dat hij uit de dood opstond op paasdag en gezet werd aan de rechterhand Gods en daar zijn positie innam. Toen voer hij ten hemel, toen werd hij uitermate verhoogd enzovoorts. Als je een argument moet hebben, hij zei tot Maria Magdalena, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar een paar uur later zei hij tot zijn discipelen, raak me maar aan. Kun je zien dat ik het ben? Waarmee maar gezegd wil zijn dat hij inmiddels opgevaren was en dus gewoon zijn hemelse positie als zodanig had ingenomen. De positie die hij nu nog steeds heeft en ook altijd zal houden. Hemelvaartsdag was dus een teken. Het was tegelijkertijd de afsluiting ook van zijn verschijningen aan zijn discipelen. Het was de laatste keer, toen, officieel. Maar hij viel voor op ten hemel, daar zij het zagen. Dat staat er 5 keer trouwens, daar zij het zagen. Is dat echt? Ziet, enzovoort, daar zij het zagen. Met hun ogen en een wolk onttrok hem aan hun gezicht. Is dat er 5 keer dat zij hem zagen verdwijnen en wel in een wolk. Toen verschenen er 2 mannen... waarna de vraag in de voetnoot is. Leuk, hè? Nooit aan gedacht, hè? Engelen zeggen we dan, zijn we eraf. Maar dat staat er niet. 2 mannen. Er waren 2 mannen in witte kleding. Welke kleurkleding hadden Mozes en Elia eigenlijk op de berg der verheerlijking? Blinkend wit. Wit. Dus er waren 2 mannen in witte kleding waarvan wij vermoeden dat het Mozes en Elia waren. Maar dat staat er niet bij en doet voor het verhaal ook niets toe. Er kwamen 2 mannen in witte klederen en ze zeiden niet 2 verschillende dingen. Dus er had er net zo goed 1 kunnen komen. En als er dan toch 2 zijn, terwijl er eigenlijk 1 en 2... Weet je wat, dat was het verhaal weer. Gewoon een uitbeelding van de gemeente en dus van gemeentelijke... Mozes en Elia. Nou goed. Maar die 2 mannen, die zeiden dat ze... We staan hier naar de hemel te staren. Deze Jezus, die gij... Heb ten hemel zin, komt hij nog een keer voorbij, zin varen, zal al zo wederkomen. Of deze Jezus zal al zo wederkomen, gelijk gij hem hebt ten hemel zien opvaren. Enzovoorts. Met andere woorden, dit teken was een uitbeelding van de wederkomst van Christus, waarbij de geschiedenis zich afspeelde in omgekeerde volgorde. Waarom ook niet? Valt in de categorie negatieve typen. Omgekeerde beelden. Maakt niks uit. Zij zagen hem van de Olijfberg verdwijnen in een wolk. Waarom? Ze hadden net gevraagd, zult gij in deze dagen uw koninkrijk aan Israël weder oprichten? Het antwoord is nee, ik zal mijn koninkrijk oprichten als je me uit de wolk ziet verschijnen op de Olijfberg. Heb je dat? Net andersom dus. Maar dan staat er gewoon bij... Dat die hemelvaart van de Heer Jezus een beeld is, een uitbeelding is van zijn wederkomst. Uit de wolk of op de wolk des hemels, maar uit de wolk verschijnend op, dan wel boven, maar op de Olijfberg. En dat is waar het om gaat. Vandaar dat wij Christus tegemoet gaan in de wolken. Waarom? Omdat wij uit de... Ik ga niet op de details in, maar... Omdat wij uit de wolk met Christus geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. Want als we uit de wolk moeten verschijnen, zullen we in de wolk hem tegemoet moeten gaan. Ja, hoe, wanneer, daar gaat het nou even niet over. Dat bespreken we een andere keer dan wel weer. Maar het moet toch duidelijk zijn... Wij verdwijnen in de wolk, omdat uit de wolk Christus en de gemeente zullen wederkomen. Waarna de volgende vraag is, Mozes en Elia verdwijnen in de wolk. Waarom de wolk? Welke wolk? Die wolk dus. Nou ja, niet diezelfde wolk, maar u begrijpt waar ik het over heb, toch? Typologisch, hetzelfde verhaal. Ze verdwijnen in de wolk. Waarom in de wolk? Omdat ze uit de wolk met Christus zullen verschijnen in heerlijkheid aan het eind van de 7e week. Samen met Christus en samen met de gemeente. Want de vraag is, die 2 getuigen als ze sterven, dan. Zijn dat nou de eerste 2 gelovigen van een bekeerd Israël? En gaan ze dan de 1000 jaren binnen? Of zijn het de laatste 2 gelovigen van de gemeente van Eerstelingen? Want kijk, als ze in die dagen sterven, zijn ze nieuwtestamentische gelovigen. En niet meer als ze vroeger gestorven zouden zijn en verder niks, zouden ze opgewekt worden op de jongste dag. Dat is de regel namelijk. Dat is een normale regel. Maar zodra gelovigen geleefd hebben na de opstanding van Christus, zijn 2e geboren mensen... Toch? En dan zijn er 2 mogelijkheden. Of men gaat de 1000 jaren in en leeft tot de jongste dag aan toe in het vlees. Of men maakt deel uit van de gemeente. Zijn er 2 mogelijkheden. Dat is de normale regel. En de vraag is dus, zijn dit nou de laatste twee van de gemeente? Dan zegt u eerst, nee, want de gemeente is al voltooid zijn leven. Na de opname van de gemeente dus helaas. Net te laat. Heel jammer, want ze nemen wel de positie van de gemeente in. Ze komen vanwege de gemeente die verdwenen is. Dus nou ja, maar goed, zijn ze net te laat. Dan is de volgende, zijn ze dan de eerste van het koninkrijk? En dan is het antwoord... Dat antwoord had ik dan willen horen. Dan is het antwoord nee, want ze zijn gestorven voordat het koninkrijk zou komen. Het koninkrijk begint vanaf het eind van de 70ste week. En helaas zijn ze voor die tijd overleden. Ja, nee, oké. Dus waar horen ze bij? Ik hoop dat u niet te veel erbij denkt, gewoon mijn gedachten volgt. Het is na de opname, dan zijn ze te laat. Het is voor het eind van de 70ste week zijn ze te vroeg. Dat kan niet, ze moeten bij een van de twee categorieën horen. Er zijn maar twee categorieën. Dan ga je afwegen. En dan moet je zeggen dat ze, aangezien ze de positie van de gemeente hebben ingenomen en fungeren in de plaats van de gemeente, zou je ze moeten rekenen tot de gemeente, ligt het meest voor de hand, nog afgezien van de voorgaande geschiedenis. Ze hebben gemeentelijke waarheid gezien op de Bersini. Ze hebben tekenen gedaan die zonder meer gemeentelijke waarheid voorstellen. Enzovoorts. Bovendien, ze zijn de vervulling van diezelfde profetie die ook van toepassing is op de gemeente als zodanig. Ze worden ermee geïdentificeerd. En dan komt de proef op de som. Is dat zo? Horen ze bij de gemeente? En het antwoord is ja, want nadat ze gestorven zijn, staan ze op en verdwijnen in de wolk. Naar de hemel. Met andere woorden, Mozes en Elia mogen dan de laatste zijn die aan de gemeente worden toegevoegd, tot op zekere hoogte, naar aardse maatstaven. Aan de andere kant zijn ze de eerste aan wie gemeentelijke waarheid geopenbaard. Geopenbaard is geworden in oud-testamentische tijd. En ze horen dus samen met Mozes, Elia en Paulus. Die drie. Achtereenvolgens op de Bersini. Als u mij vraagt, ik weet het niet echt zeker, maar de Heer Jezus was 40 dagen eveneens zonder eten en drinken. En in de woestijn en op een berg, van waar hem de koninkrijken van de ganse aarde getoond werden. Dus er was toch iets bovennatuurlijks aan. Ik maak me sterk dat hij op dezelfde plek was en dat hij dus was op de berg Sinaï en daar precies dezelfde dingen gezien heeft. En dan gaat het verhaal weer verder. Want in de heilsgeschiedenis zijn er drie die systematisch tekenen gedaan hebben. Mozes, Elia, de Heer Jezus. En eventueel een opvolgers. Joshua, Elisa en de discipelen. En verder waren tekenen zeer uitzonderlijk, wonderend dus. Ze horen dus wel degelijk in één en hetzelfde rijtje thuis. En daar gaat het erom. En de tekenen die zij deden van Mozes en het beeld van de gemeente, de tekenen van Elias en het beeld van de gemeente, maar de tekenen van de Heer Jezus net zo goed. En ik denk dat ze inderdaad precies dezelfde bron gehad hebben. En daar gaat het maar om. Van Gods wegen zijn die dingen hen geopenbaard, hebben ze licht gekregen in Gods plannen enzovoorts. En hebben daar uitdrukking gegeven in hun specifieke bediening. En dan ligt het ook inderdaad voor de hand dat iemand als Mozes inderdaad dat beloofde land Kanaan niet binnengaat, maar dat hij een beter vaderland binnengaat. Dat betere vaderland uit Hebreeën 11, dat wat hij gezien heeft en dat wat hij ook gediend heeft. En dat is het dan. Zodat achteraf je met grote stelligheid zou moeten vaststellen dat dan kennelijk heel wat gemeentelijke waarheid gevonden moet worden in de boeken van Mozes. In elk geval. En in de bediening van Elia, zo is het nou eenmaal. Maar dat betekent gewoon dat deze twee de functie van de gemeente alsnog vervullen. Die brengt ons bij nog een andere conclusie die er nou niet zo geweldig veel toe doet. Sorry. Ik zag de klok en dan denk ik, nee, ik moet ophouden. Maar, nee, ik weet het nog niet meer. Nou, laat maar zitten dan ook. Het lijkt mij toch in ieder geval wel voldoende wat wij hiervan gezien hebben. Betekent gewoon, want dat is de hoofdgedachte uit Openbaring 10, dat na de opname van de gemeente dat probleem van dan is er niemand om het evangelie te prediken, vanzelf wordt voortgezet. En in het licht van alles wat ik van de beide figuren gezegd heb, moet ook duidelijk zijn dat dat de meest voor de hand liggende figuren zijn uit heel de oud-testamentische geschiedenis, om inderdaad de plaats van de gemeente in te nemen. Nee, wat ik zeggen wil, dat weet ik nu weer. Dat was namelijk dat soms hier en daar enkele keer de indruk gewekt wordt in de Bijbel dat de opname van de gemeente zou plaatsvinden niet voor de 70ste week, maar in het midden van de 70ste week. En los van waar dan en met welke woorden die indruk gewekt wordt, moet ik u zeggen dat als bij u die indruk gewekt wordt, is dat niet zo vreemd, omdat wij nu vanavond hebben vastgesteld dat de laatste twee leden van de gemeente, die ook de eerste zouden zijn, maar dat is een andere vraag, maar dat de laatste twee leden van de gemeente inderdaad opgenomen worden in het midden van de 70ste week. Dus zo vreemd is dat nou ook weer niet. Maar het doet niks af aan het algemene idee dat de gemeente als zodanig, en blok zal ik maar zeggen, inderdaad naar de hemel verdwijnt voor de 70ste week van Daniel. Om de eenvoudige reden dat de 70ste week van Daniel met de gemeente als zodanig absoluut niets, maar er ook niets van doen heeft. Nou goed, daar laten we het bij. Want het is de hoogste tijd. Excuses, want ja, normaal heb ik altijd dat klokje zo in zicht, maar hier moet ik altijd bewust even kijken van hoe laat is het? Sorry. Wij zullen de Heer danken. Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vanavond uw profetisch woord mochten openen. En mochten bepaald worden, niet alleen bij toekomende dingen, maar zelfs ook bij het verleden. We danken u dat we mogen constateren dat u vanaf begin der wereld inderdaad uw plan uitvoert. En dat u van begin af aan, sinds de grondlegging der wereld zelfs, uw plannen gemaakt hebt en uitvoert in de loop der menselijke geschiedenis, de loop der heilsgeschiedenis. Wij danken u aan de andere kant dat wij mogen uitzien naar deze dagen waarin die heerlijkheid van onze heiland geopenbaard zal worden aan Israël en aan de volkeren, maar waarin ook wij zullen delen in deze heerlijkheid die u ons beloofd hebt. Wij danken u dan voor de rijkdom die wij gevonden hebben in uw genade en waarheid. Een rijkdom waar we steeds weer verbaasd over staan wanneer we uw woord openen en bestuderen. We danken u dat u daardoor ook onze hoop en onze verwachting richt op uzelf. Zodat we niet onze hoop zouden stellen op de vergankelijke dingen van dit leven, maar in tegendeel onze hoop zouden stellen op uw woorden die ja en amen zijn. We danken u voor de rijkdom die wij in Christus hebben ontvangen. Voor de kracht van uw woord, de kracht van uw geest en voor de blijdschap die we daarin mogen vinden, de gemeenschap die we met elkaar daarin mogen hebben en de hoop die we mogen hebben, het vooruitzicht op heerlijkheid die geopenbaard zal worden wanneer onze heiland in heerlijkheid zal verschijnen. Wees u ons nabij, Vader, in de dagen die ons resten, om Christus wil en op grond van uw beloften. Amen. Nog één avond gaan wij op excursie vanuit Daniel 9, profetie over de 70 weken en in het bijzonder de 70ste week van Daniel. Daartoe waren wij de vorige keer in Openbaring 11. En vanavond gaan we dan nog naar Openbaring 12. Het is wellicht tamelijk overcompleet, maar voor u misschien, maar het hoort nu eenmaal bij het onderwerp, lijkt mij. Want ook in Openbaring 12 vinden wij een directe verwijzing, zelfs directe verwijzingen, naar de profetie van de 70ste week van Daniel. Daartoe zijn we in Openbaring 12 bij het visioen van de vrouw en de draak. Een klassiek plaatje, denk ik altijd, maar vooruit. Waar staat: en er werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger en riep, barensnood hebbende en zijnde in pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien in de hemel en ziet, er was een grote rode draak, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen. en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. En zijn staart trok het derde der sterren des hemels en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. En zij baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had haar van God bereid, opdat zij haar al daar zouden voeden, 1260 dagen. Dat is dan het eerste deel van dit visioen, want er volgt uiteraard nog meer in ditzelfde hoofdstuk. Maar dit is voorlopig al even voldoende. Waar we mee te maken krijgen is met visioenen. In Openbaring is dat steeds het geval. En ik zeg het er ook elke keer wellicht ten overvloede bij, opdat wij niet op voorhand zouden denken dat het gaat om dingen die letterlijk gezien worden. Daar gaat het niet om. Het is een profetie over een vrouw. Maar letterlijk gaat het uiteraard niet over een vrouw, maar over hetgeen deze vrouw voorstelt. Vervolgens geldt opdat zij haar al daar zouden voeden, 1260 dagen. Dat is dan het eerste deel van dit visioen, want er volgt uiteraard nog meer in ditzelfde hoofdstuk. Maar dit is voorlopig al even voldoende. Waar we mee te maken krijgen is met visioenen. In Openbaring is dat steeds het geval. En ik zeg het er ook elke keer wellicht ten overvloede bij. Opdat wij niet op voorhand zouden denken dat het gaat om dingen die letterlijk gezien worden. Daar gaat het niet om. Het is een profetie over een vrouw. Maar letterlijk gaat het uiteraard niet over een vrouw, maar over hetgeen deze vrouw voorstelt. Vervolgens geldt dat natuurlijk ook voor die draak die gezien wordt in vers 3. Ook gaat het letterlijk niet over een draak, maar over hetgeen de draak voorstelt. Dit is makkelijk te zeggen natuurlijk, omdat wij allen weten dat draken nou eenmaal niet bestaan. Althans niet letterlijk. Het is een figuur uit de symboliek. Geldt ook voor de eenhoorn, maar vooruit. Nou, ik herinner me nog goed dat iemand meende dat inmiddels men ergens eenhoornen ontdekt had. Hè? Maar goed, laten we het daar maar niet over hebben. Gelachen dat we hebben. Nog een paar dingen meer dan alleen dat, maar vooruit. Maar draak is nou eenmaal symboliek. En hetzelfde geldt trouwens ook voor die mannelijke zoon die geboren wordt en weggerukt wordt tot God en zijn troon. Dat ligt niet zo voor de hand, want wij kennen natuurlijk één mannelijke zoon uit de Bijbel. En dat is wel degelijk letterlijk een mannelijke zoon. En dat maakt, dat zorgt er dikwijls voor dat er wat verwarring ontstaat over de betekenis van dit visioen, dan wel deze profetie. Maar als we consequent zijn, zouden we beseffen dat deze mannelijke zoon hier ook niet letterlijk één mannelijke zoon kan zijn. Net als dat deze vrouw ook niet letterlijk één vrouw is. Nemen we het één overdrachtelijk, moeten we het andere ook overdrachtelijk nemen. Zo is dat nou eenmaal. En daarmee is het probleem gewoonlijk ook in één keer opgelost. Tenzij men dan de oplossing niet accepteert. En dat komt helaas veel voor. Dat is jammer, want het is een schitterende en ook, als u het mij vraagt, erg duidelijke profetie waar we niet de minste moeite mee hoeven te hebben. Het begint namelijk met, er werd een groot teken gezien in de hemel. Begrijp je me goed? Dat wat gezien wordt, zou zich niet afspelen. Kortom, is niet een visioen van dingen die in de hemel zich zouden afspelen. Maar het is gewoon een visioen dat slechts in de hemel gezien wordt. Het betekent in de praktijk dat de inhoud van deze profetie slechts bekendgemaakt wordt aan hen die in de hemel zijn. Want als men daar niet is, kan men hem niet zien. Hebben die ook nog? In aansluiting dan op het gebed van onze broeder. Wel, wij zijn gezet in de hemel met Christus en gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Zodat verwacht mag worden dat wij wel degelijk begrijpen waar het visioen over spreekt. Nou, dat is de strekking van er werd een groot teken gezien in de hemel. Ik kan het niet missen, want die vrouw die gezien wordt hier in de hemel, die zal van haar levensdagen nooit in de hemel komen. Ja, dat is nou eenmaal zo. En anders sla ik eerst de vrouw over en noem ik eerst de draak. Want hoewel in vers 7 en 8 en 9 enzovoorts de draak beschouwd wordt als een uitbeelding van Satan, want dat staat er gewoon bij, moet ik toch beginnen met te zeggen dat een draak met 7 hoofden en 10 hoornen en 7 koninklijke hoeden, wat het maar wezen mag, dat die helemaal in de hemel niet thuis hoort. En daarmee bedoel ik niet te zeggen dat hij eruit geworpen zal worden, hoewel dat in de rest van het hoofdstuk beschreven wordt. Maar de gedachte is eenvoudigweg deze, dat deze draak met die 7 hoofden en 10 hoornen een uitbeelding is van dat toekomstige laatste heidense wereldrijk. Het laatste rijk uit de tijden der heidenen. Dat kan niet missen. Ik denk ook niet dat we daarover hoeven discussiëren. Want het idee blijft natuurlijk gewoon dat die 7 hoofden een beeld zijn van de 7 achtereenvolgende wereldrijken. En dat het beest in zijn geheel een beeld is van het laatste, definitieve en daarmee officieel 8e wereldrijk. Want zo staat het gewoon in Openbaring 17 allemaal. En daar is niks hemels aan. Tenminste nauwelijks. Want dat rijk is uiteraard niet een hemelsrijk, maar een aardsrijk. En het zal ook op aarde gestalte krijgen. Zoals de voorgaande wereldrijken uiteraard ook gewoon aardse rijken waren. Dat heb je toch nog, hè? Niettemin, het wordt gezien hier in de hemel, omdat het slechts bekendgemaakt wordt aan degenen die in de hemel wat zien kunnen. En dat kunnen wij, want wij zien in ieder geval de Heere Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, zittend aan de rechterhand Gods. Tenminste, dat zegt de Bijbel, dat we dat zien. Dus, Hebreeën 2. Dus dat moet zo wezen, denk ik altijd. Maar om dan terug te keren naar deze vrouw. En natuurlijk ken ik de. Ik doe het wat snel vanavond, want ik neem aan dat het toch algemeen bekend is. Bij deze vrouw wordt natuurlijk dikwijls gedacht aan de gemeente. Dat vindt zijn oorzaak in het feit dat velen de gemeente, ons dus, de gemeente slechts kennen als vrouw. En meer nog, zelfs als men de gemeente als vrouw kent, uit de Bijbelse symboliek, heeft men dikwijls de gedachte bij niet een vrouw in het algemeen, maar een bruid. En daar zit het hardnekkige misverstand, want hoewel het een zeer populaire gedachte is, in allerlei kringen is die volstrekt onbijbels. Niet dat de gemeente vrouwelijk is. Per slot is het woord gemeente ook inderdaad een vrouwelijk woord. En wordt de gemeente beschreven als vrouw, als de vrouw van Christus namelijk, in Efeze 5. Ik zou niet eens een ander schriftgedeelte weten, eerlijk gezegd. Maar in ieder geval in Efeze 5, maar dan toch zeker niet als bruid. Waar dan bovendien nog bij komt dat Efeze 5 weliswaar de gemeente beschrijft als vrouw. Niettemin had Efeze 4 de gemeente al beschreven als man. Voor degene voor wie dat niet met elkaar in overeenstemming te brengen is, moet ik u zeggen, streept u dan beide schriftgedeelten tegen elkaar weg. Dat is niet mijn populaire advies. Maar voor de gelegenheid en even, voor het gemak, als je eens even wat snel wilt regelen, dan streep je ze tegen elkaar weg. En wat je dan overhoudt, er zijn nog talloze schriftplaatsen waar de gemeente wel degelijk als man beschreven wordt. Vele. En dat hou je dan dus over. De gemeente als man, dat kan er ook niet mis eigenlijk, omdat de gemeente nou eenmaal geacht wordt te zijn het lichaam van Christus. En Christus is een man, dus dat lichaam is het lichaam van een man en normaal gesproken noemen wij dat een mannelijk lichaam. En wij zouden volgens Efeze 4 opgroeien tot een mannelijke rijpheid. Wij zouden ons volgens Korinthe mannelijk houden, toch? En volgens Efeze, Galaten, zowel als Romeinen, dat is de verkeerde volgorde, maar vooruit, zouden wij, of zijn wij geroepen om tot zonen gesteld te worden. Dat gaat moeilijk met een meisje. Hebben die ook nog? Oh, maar eens wat, ik zoek het allemaal niet op, want ik vind het niet aan de orde. Maar het is maar om te laten zien dat de schrift toch werkelijk uitgebreid over de gemeente spreekt als man, als over het lichaam van een man, als zonen. De gemeenteleden worden aangesproken met broeders. Een heel enkele keer kom je nog zusters tegen. Hoewel het dan ook nog gewoon dikwijls staat vrouwen. Dan wordt dat zelfs helemaal genegeerd. Maar in het algemeen broeders enzovoorts, want de vrouwelijke wordt daar in dat verband weggelaten. Dat dus in Efeze 5 Want het is eigenlijk de enige uitzondering, denk ik. Maar dat in Efeze 5 de gemeente als vrouw beschreven wordt, dat zit hem in de relatie van de gemeente tot Christus. In alle andere gevallen gaat het over de relatie van de gemeente tot de rest van de wereld, de schepping, de volkeren, Israël, wat het maar wezen mag. En in relatie tot al het overige is de gemeente mannelijk, want het punt is dat begrippen als mannelijk en vrouwelijk in eerste plaats relatieve begrippen zijn. Betrekkelijke begrippen heet dat. Dat wil zeggen, als de gemeente mannelijk geacht wordt te zijn, is de vraag mannelijk ten opzichte van wie? En het antwoord is, de gemeente is mannelijk ten opzichte van iedereen en ten opzichte van alles, behalve ten opzichte van Christus, om de eenvoudige reden dat Christus degene is die boven de gemeente gesteld is. En waar de gemeente onderdanig is aan Christus, neemt de gemeente dus een vrouwelijke positie in en kan dus de gemeente aangeduid worden als vrouw. Hetgeen dan dus inderdaad gebeurt in Efeze 5, want in Efeze 5 gaat het om het algemene beginsel dat de gelovigen elkander onderdanig zou zijn. Dat wil zeggen, wij zouden niet in iedereen onderdanig zijn, maar wij zouden onderdanig zijn aan degene die we onderdanig behoren te zijn. Namelijk, de vrouw zou haar eigen man onderdanig zijn, want zo begint dat schriftgedeelte. Vervolgens staat er, gij kinderen, wees die ouders onderdanig, of gehoorzaam zelfs. En daarna staat er nog een keer, gij dienstknechten, zijt onderdanig of gehoorzaam, uw heren naar het vlees, enzovoorts. Maar in dat betoog wordt ook vastgesteld op de zijlijn, een belangrijke zijlijn, dat de gemeente onderdanig is aan Christus. En in die zin is de gemeente dus vrouwelijk ten opzichte van Christus. Niet de bruid, want de bruid zou niet onderdanig zijn aan de bruidegom. Gij vrouwen, staat er, weest uw eigen mannen onderdanig. Maar de bruid zal eerst moeten trouwen voor ze haar eigen man onderdanig kan zijn, want eerder heeft zij geen eigen man. Hebben jullie ook nog? Daarom is de gemeente niet de bruid, kan ook niet de bruid zijn. Dat is een heel gemakkelijk argument voor. Ik beweer nu iets wat het niet is. Dat is moeilijk te argumenteren. Je kunt makkelijk argumenteren wat het wel is natuurlijk. Hè? Maar goed, als ik moet zeggen waarom de gemeente dan niet de bruid is, heb ik een heel gemakkelijk argument. Als dat zo is namelijk, dan betekent het dat er geen gemeenschap bestaat tussen Christus en de gemeente. Hallo, bent u daar nog? Dat moet je tegenwoordig uitleggen, dit soort uitspraken. Dat hoeft er vroeger niet, maar vooruit. Als de gemeente de bruid is, heeft zij geen gemeenschap met de bruidegom. Zolang ze de bruid is, is er geen sprake van gemeenschap. En daarom is de gemeente niet de bruid, want er is wel sprake van gemeenschap. En voor zover de gemeente dus een vrouwtje is, om zo te zeggen, is het dus de getrouwde vrouw. De vrouw die verbonden is met de man. En dat beeld wordt inderdaad in Efeze 5 gebruikt. En zoals gezegd, ik weet geen andere schriftplaats waar het gebeurt. Sommigen wijzen op 2 Korinthe, 2 Korinthe 11, maar dat berust op het mislezen van een vers. Misschien ook op een verkeerde vertaling van een vers, maar daar ga ik nou verder niet op in. Maar de gemeente is alleen vrouwelijk ten opzichte van Christus, wanneer gezegd wordt dat de gemeente onderdanig is aan Christus, maar ook wanneer gezegd wordt dat de gemeente deel heeft aan de zegeningen van Christus. En zoals de vrouw de heerlijkheid is van de man, zo is de gemeente de heerlijkheid van Christus. Sterker, waar de vrouw de vervulling is van de man, is de gemeente de vervulling van Christus enzovoorts. Alleen in dat verband wordt het genoemd, maar in alle andere gevallen wordt de gemeente beschreven als mannelijk, al was het maar alleen vanwege het eerstgeboorterecht wat aan de gemeente gegeven is. Een gemeente van eerstgeborenen, erfrecht enzovoorts. En het is een heel eenvoudige gedachte overigens, voor zover de gemeente dus vrouwelijk is, komt dat omdat de gemeente vrouwelijk is ten opzichte van Christus. En het lichaam van de man is nou eenmaal officieel vrouwelijk ten opzichte van het hoofd van de man, dan wel ten opzichte van de man als zodanig. Want het lichaam van de man wordt aan de man geacht onderworpen te zijn. Dat zo. Nou goed. Daar kan ik het dus weer bij laten. De gemeente wordt dus als man beschreven in het algemeen en niet als vrouw. En zeker niet als een vrouw die dan ook nog zwanger wordt en nog wat voortbrengt ook. Dat is helemaal ondenkbaar. Het lichaam van de man wordt nou helemaal niet zwanger. Wat zei je? Heb je een film gezien? Oh, nou ja. Ik niet. Dat kan dus niet. Zodat de gedachte dat deze vrouw een uitbeelding is van de gemeente kunnen wij dus rustig vergeten. Niettemin is het de meest gangbare opvatting. Waarna het verhaal, zal ik u vertellen wat eruit komt als je dat gelooft. Meestal gelooft men dat. Die vrouw is de gemeente en de gemeente brengt wat voort, namelijk wat dan? Een mannelijke zoon. Wie is dat dan? Dat ontgaat niemand, dat is Christus. Zodat de gedachte is dat de gemeente Christus zal voortbrengen. Er is een theorie die. Dus er komt echt veel, dat denkt men echt. De theorie houdt dan in dat als de gemeente nou goed zijn best doet, dan verschijnt straks inderdaad Christus. Dan moeten we natuurlijk wel veel lijden. Ik zal ze even meerdere smart uw bedracht zijn die in pijn om te baren, hoe het allemaal heten mag. En die pijn en dat lijden van de gemeente is er opdat daardoor de Christus zou worden voortgebracht. Als wij niet goed ons best doen, komt hij namelijk niet. Dus als ik ja zeg, allemaal persen. Nou, laat maar zeggen. Sorry. Ik moest er even uit. Dat hoort in orthodoxe kring, maar in evangelische kring net zo goed. Want daar is ook de gedachte, als wij niet actief genoeg het evangelie brengen aan alle volkeren over heel de wereld, komt de Heer niet. Want als het evangelie niet eerst aan alle volken gepredikt is, dan komt hij niet, hè? Is het idee. Want er staat in de Bijbel, het evangelie moet eerst gepredikt worden aan alle volkeren. En dan zal het einde komen, waarbij men voor het gemak leest, einde. En denkt, dat is Christus. Wat ook een beetje een vreemde constructie is, maar men denkt dat echt. Ik heb het vaak gehoord. Ja. Vooral uit de mond van zendelingen overigens. Die hebben vaak het idee dat ze actief zijn. En als zij het niet zijn, komt de Heer nooit terug. Dus om te bespoedigen de wederkomst van Christus, die wachten op ons. Maar het sluit ook aan bij wat meer orthodoxe versie die zegt dat de kerk moet verspreid worden over heel de wereld. Moet zijn macht vestigen over heel de wereld. Is ook een variant daarop, een iets oudere enzovoorts. En als de hele wereld de christelijke wereld is, dan komt de Heer terug in een gespreid bedje, heet zoiets. Op de troon die wij klaargezet hebben. En openbaring 12 wordt daarbij gebruikt als argument. De vrouw is de kerk, de zoon is Christus. Als de kerk goed zijn bed doet, dan verschijnt Christus. Dat is het idee. Maar het is natuurlijk niet waar. Bovendien, het is een tamelijk, neemt u me niet kwalijk dat ik het nou zo zeg, maar het is een tamelijk satanische redenering, moet ik u zeggen. Eerlijk. Omdat het een redenering is die zegt dat de komst van Christus, de verschijning van, en dus de Christus, het resultaat is van het werk van de gemeente. Terwijl dat precies omgekeerd is. Het is net andersom. De gemeente is het resultaat van het werk van Christus. En als u me dan zou vragen, maar wie draait dat dan om? Dan zeg ik ken er maar één die alles omdraait. Systematisch en per definitie. Toch? Zo werkt zoiets. Het is net zoiets als te zeggen of te denken, wijdverspreide gedachten, zeer hardnekkig en niet uit te roeien, dat de Bijbel, het woord van God, de Bijbel is voortgebracht door de kerk. Daar protesteerden in de tijd de reformatoren tegen, omdat de Rooms-Katholieke Kerk dat leerde immers. De kerk heeft de Bijbel geschreven, want al die schrijvers van de Bijbel, die waren leden van de kerk, zoals u weet. Was het idee. Enzovoorts. Zij hebben de Bijbel voortgebracht. Met andere woorden, de kerk staat boven de schrift. En of je doet wat de Bijbel zegt, dat is niet belangrijk als je maar doet wat de kerk zegt. En wat de Bijbel leert is niet belangrijk, wat de kerk leert is belangrijk. Enzovoorts. Toen werden een paar mensen boos. U weet wel, de grote heren uit, ik bedoel het heel, heel eerlijk, maar ik zeg het maar gewoon even vlot. Uit de dagen van de reformatie zal ik maar zeggen, de reformatoren, ze noemen ze toch, de hervormers enzovoorts. Maar tot mijn spijt hebben we al lang moeten vaststellen in onze dagen dat die reformatorische kerken, om het zo te zeggen, inmiddels precies dezelfde gedachten aanhangen en al lang de Bijbel ondergeschikt hebben gemaakt aan de kerk. Niet wat de Bijbel zegt is belangrijk, wat de kerk leert. Het is alleen niet meer de Rooms-Katholieke kerk, maar nu is het een kerk van nog andere signatuur. Dat maakt de verwarring alleen maar groter, maar het is hetzelfde misverstand. En theologen denken dat in elk geval, want die denken dat zij verantwoordelijk zijn voor het voortbrengen van het woord Gods. Toch? Is zo. Ze schrijven dan weliswaar de Bijbel niet meer, maar ze doen het nou subtieler. Nu zijn zij degene die de Bijbel moeten verklaren, want als het niet eerst verklaard wordt, dan kun je er niks mee. Dus voor de praktische toepassing, zal ik maar zeggen, zijn zij verantwoordelijk en dat verandert door de loop van de eeuwen, enzovoorts. U ziet wat een vreemde constructies daar allemaal uit voortkomen. Maar de kerk is niet een vrouw, de kerk is de man. Is het lichaam van Christus, en daarmee heb ik gezegd vrouwelijk ten opzichte van Christus, maar in de eerste plaats de gemeente is de man. De vrouw in de Bijbel is namelijk niet de gemeente, maar is Israël. En daarna begint het verhaal overnieuw. Want daarna stellen we vast dat men gewoonlijk niet eens het verschil kent tussen Israël en de gemeente en denkt dat het hetzelfde is. De theorie dat de Bijbel door de kerk is voortgebracht berust ook onder andere op dit misverstand. Onder andere dan. Voor wat de nieuwtestamentische Bijbelboeken betreft moet ik u zeggen, ze zijn geschreven door mensen die deel uitmaken van de gemeente, zonder meer. Maar wat de oudtestamentische Bijbelboeken betreft, kun je dat in ieder geval niet zeggen. Ze maakten deel uit van Israël, en soms zelfs dat nog niet eens, maar Israël is niet hetzelfde als de gemeente. Dat er overeenkomsten zijn, doet daar niks aan af. Zie. Maar die vrouw is inderdaad Israël en de gedachte is dat de gemeente uit onze dagen is voortgekomen uit, dan wel voortkomt uit Israël. Want in het Oude Testament is uitgebreid sprake van dat Israël niet alleen bruid, maar ook de vrouw was in elk geval, zij zal alsnog de bruid zijn, dat is de toekomst. Maar de vrouw was van Jehovah, ook ooit de bruid trouwens, want er wordt zelfs gesproken over een tijd van ondertrouw. De tijd waarbij Israël verlost was uit Egypte, maar nog niet in Canaan was aangekomen, wordt bij gelegenheid door een van de profeten aangeduid als een tijd van de verloving dus, de ondertrouw. Maar goed, dat even terzijde, maar het idee is dat Israël volgens het Oude Testament getrouwd was met Jehovah. De huwelijkssluiting was officieel de komst van de wet, waarbij de vrouw geplaatst werd onder de wet des mans. Ik gebruik met opzet die uitdrukking ontleend aan Romeinen 7 voor de gelegenheid dan maar, want dan wordt die term in precies dat verband gebruikt. En de gedachte was dat uit dat huwelijk tussen de Heer en Israël, dat daar inderdaad wat uit voort zou komen, dat dat een vruchtbaar huwelijk zou zijn. Waarbij de Heer zijn zaad, dat is het woord namelijk, gebracht had in Israël. En de bedoeling was dat daardoor de conceptie, de bevruchting zou plaatsvinden en dat Israël vrucht zou dragen. Dat is het idee. Uitgebreid kan ik er nou onmogelijk op ingaan, maar dat was het wel. Het was een huwelijkssluiting bij de Sinaï. En de man zei, dit zijn de huwelijkse voorwaarden. En de vrouw zei, oké, daar zijn we mee akkoord. En de man bracht de vrouw inderdaad naar zijn huis. Kanaan namelijk. En toen de vrouw later overspelig bleek te zijn, niet gemeenschap met haar man wilde, maar wel met andere mannen, heeft haar eigen man haar het huis uitgezet. En zei, wat heeft mijn beminde eigenlijk in mijn huis te doen, als ze met al die vreemde mannen omgaat. Daar heb ik het nog heel netjes gezegd, hoor. De heer zelf zei, o die hoer, sprekend over zijn eigen vrouw, en stuurde haar het land uit, het huis uit, de laan uit, heet zoiets. Maar vooruit. Dat is wat er gebeurd is. Daarna werd ook aangekondigd, bovendien, zelfs daarvoor al, werd aangekondigd dat eenmaal opnieuw sprake zou zijn van een huwelijk tussen de Heer en Israël. Dat wel. Maar dat moet nog steeds vervuld worden. Dat is wanneer Israël alsnog ja zal zeggen, opnieuw ja zal zeggen tegen de Heer. Maar niet onder het oude verbond, het oude huwelijk, want dat wordt niet hersteld. Maar onder het nieuwe verbond, waarbij inderdaad een nieuw huwelijk zou gesloten worden. Dat is een hele waarheid die de hele Bijbel door naar voren komt, hoor. Nou goed, In elk geval, deze vrouw hier uit Openbaring 12 is zoals altijd in de symboliek een beeld van Israël. Dat neemt niet weg dat er wel meer betekenissen gegeven worden, of grotere betekenissen nog aan de vrouw in de Bijbel. Want uiteindelijk is het zo dat op allerhoogste niveau ook sprake is van deze man-vrouw verhouding tussen de schepper en de schepping. Waarbij de schepper de man is en waarbij de schepping de vrouw is. En u raadt het al, uit dat huwelijk zou namelijk een nieuwe schepping geboren worden. En dat staat ongeveer zo, in elk geval en tamelijk uitgebreid, in Romeinen 8. Daar staat dat de schepping in baarmoedersnood is tot nu toe. En wacht op de bevalling, enzovoort. En bij de bevalling zal de vrouw sterven, maar zal een nieuwe generatie, zal ik maar zeggen, geboren worden. Of anders gezegd, de oude schepping zal daarbij sterven, maar een nieuwe schepping zal daarbij geboren worden. Nagevraagd uiteraard aan Rachel. Maar dat viel niet mee. Toch? Ik ben geneigd te zeggen, schitterend beeld, maar of het zo mooi is, weet ik niet. Maar als beeld is het toch mooi, zo werkt zoiets. Dat is in ieder geval de bedoeling. Nou goed, deze vrouw is dus gewoon een beeld van Israël, kan niet missen. Dat is namelijk zo, omdat Israël de uitdrukking is van alles wat God met de schepping doet. Alles wat God met de schepping doet, komt namelijk tot uitdrukking in Israël. Omdat Israël gebruikt wordt van Gods wegen als aanschouwelijk voorbeeld. God maakt aan Israël zijn wegen bekend, en via Israël ook, enzovoorts. Dus als ik zeg de vrouw is Israël, neemt het niet weg dat bij gelegenheid de vrouw ook de uitbeelding is van de schepping als zodanig. Niettemin, het is Israël. Dat kan ook niet missen, want ze heeft enige attributen, want zo heet dat in de symboliek. Er worden enige attributen genoemd die haar identiteit bepalen. Namelijk, de zon, de maan en 12 sterren. Nou, dat is heel gemakkelijk, dat heb ik nagevraagd aan Jacob en aan Jozef in het bijzonder. Want Jozef droomde over zon, maan en 12 sterren. Hij vertelde de droom aan zijn vader. En zijn vader had niet de minste moeite om vast te stellen wat het betekende. Die begreep dat in één keer. En zei, dacht je nou echt dat je vader en je moeder en je broers voor jou zouden buigen? Met andere woorden, zon, maan en 12 sterren zijn zo zonder meer een uitbeelding van Israël. Op de details hoef ik niet eens in te gaan, het heeft toch geen enkele zin. Gaat er maar om dat het een beeld is dat we al kennen, al uit Genesis. Zon, maan, 12 sterren. Nou goed, Israël dus. En ze worden hierbij genoemd om de identiteit van deze vrouw inderdaad vast te stellen. Daartoe dienen die attributen, dat zijn attributen. Verder staat er, zij was zwanger en riep, schreeuwde dus, barensnood hebbende en zijnde in pijn om te baren. Dat is ook niks bijzonders feitelijk, want de vrouw zou nou eenmaal voortbrengen. Kan het ook niet helpen, maar volgens de Bijbel is dat de functie van de vrouw. Ja, in elk geval. En heel specifiek. Er staat ergens, ze zal zalig worden in kinderen baren. Dat kan het ook niet helpen. Dus er is niks mis hier. Gaan we weer verder. Want dan komen we terecht bij vers 3. Er werd een ander teken gezien in de hemel. Die twee staan namelijk tegenover elkaar. Ze worden eerst tegenover elkaar gezien. En daarna pas worden ze beide actief, om zo te zeggen. Dat is allemaal erg statisch nog. Dat geldt ook voor vers 3. Er werd een ander teken gezien in de hemel en ziet, er was een grote rode draak hebbende 7 hoofden en 10 hoornen en op zijn hoofd de 7 koninklijke hoeden. Die figuur kennen wij in elk geval uit Openbaring 13 en daarna uit Openbaring 17 in elk geval. En dat hebben we al ooit eens aangehaald. Dat staat gewoon voor de wereldrijken als zodanig. Maar daarbij zouden we tegelijkertijd vast moeten stellen dat in hoogste instantie dit beeld van de draak enzovoorts de uitbeelding is van Satan zelf. Met andere woorden, het is een draak en dat is Satan, maar de zeven hoofden en 10 hoornen, 10 koninklijke hoeden enzovoorts, 10 hoornen, drukken inderdaad uit het rijk dat Satan heeft. En ze worden niet als apart gezien, ze worden gewoon als één geheel gezien. Dat is waar het over gaat. Verder gebeurt er nog niks, dus daar hoef ik ook niks van te vertellen. Het plaatje is dus van Satan die aan het hoofd staat van de volkeren der aarde, zal ik maar zeggen, door de eeuwen heen en dus aan het hoofd van de verschillende wereldrijken. Nou goed, en in het bijzonder dan dat laatste wereldrijk, want daar gaat het uiteindelijk over hier in dit boek. Dan staat er nog iets. Er staat in vers 4, en zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels en wierp die op de aarde. Daar moet ik eerst van zeggen, dat hier weliswaar verwezen wordt naar een gebeurtenis, maar ik persoonlijk geloof dat deze uitdrukking ook slechts fungeert als attribuut. Namelijk dat dit erbij staat om de identiteit van deze figuur te bepalen. Dat kan moeilijk anders, om de eenvoudige reden dat we anders in problemen komen met de volgende. Die zal een derde deel van de sterren uit de hemel naar de aarde gooien. Dan zeg ik, daar geloof ik niks van. Dan zegt u weer, ja, maar je gelooft zeker niet dat dat kan. Dan zeg ik, ja, ik geloof dat het kan. Ik ben ongeveer de enige die gelooft dat het kan. Ik kan het u zelfs uittekenen, maar ik heb er vanavond geen behoefte aan, dus ik doe het maar even niet. Daar heb ik dus geen. Als er staat dat dat zou gebeuren, dat sterren uit de hemel, een derde der sterren op de aarde zal vallen, zeg ik, dat geloof ik wel, maar daar gaat het me nou niet om. Er zijn er ook die zeggen dat het al gebeurd is. En dat het derde deel der sterren het deel is dat wij kunnen zien. En de gedachte is dan dat alle zienlijke dingen liggen in de macht van Satan. En dat Satan kennelijk macht heeft over een derde deel van de sterren. En dat zou dan het deel zijn wat wij kunnen zien. Dus het deel van de wereld waar hij dan macht over heeft. Dat geloof ik ook niet, want de staat is al die sterren op aarde werpen en de zienlijke sterren zijn tot op heden niet op de aarde geworpen. Dus daar kan het ook niet op slaan. Hoef ik helemaal niet meer woorden aan vuil te maken. Wat veel meer voor de hand ligt namelijk, is eerst vast te stellen dat het nog steeds gaat om een visioen. Dus waarom zouden we sterren letterlijk interpreteren? Dat hebben we met die 12 sterren en die zon en maan uit vers 1 ook niet gedaan. Dus het is erg inconsequent om dat nu in vers 4 ineens wel te doen. Toch? En verder ligt het voor de hand om dit visioen te vergelijken met de bekende visioenen die we al besproken hebben. En dan is het niet zo moeilijk, want dan komen we ogenblikkelijk terug terecht in Daniël 8. Waar staat dat er een koning zou verschijnen, die zou zich groot maken tot aan de hemel zelf. En die zou een derde van het Heer, een deel van het, sommige van het Heer des hemels, derde staat er niet. Er zou sommige van het Heer des hemels, namelijk van de sterren, ter aarde werpen. En daar staat erbij wat het betekent. En dat het wat betekent. Want daar staat gewoon bij dat het feitelijk gaat over Israël. Althans een deel daarvan dat immers vernederd zou worden. En in de afval zou worden overgegeven tegen, dan wel in plaats van, het gedurig offer enzovoorts. Met andere woorden, deze sterren hier zijn ook gewoon een beeld van Israël. Althans van een deel van Israël. Het is ook maar een deel der sterren. En wat hier gezegd wordt is dat deze draak dezelfde figuur is die in Daniël 8 beschreven wordt. En die inderdaad een deel van Israël, in elk geval van het Joodse volk dus. Maar misschien is wel het Joodse volk een derde deel van Israël. Want het Joodse volk is niet heel Israël. Maar goed, ik kan het niet natellen, dus ik weet het ook niet. Doet ook weinig ter zake. Maar het gaat erom dat we zouden vaststellen dat deze draak die een derde der sterren op de aarde werpt, dezelfde figuur is die in Daniël 8 een deel van het Heer des Hemels vernedert. Ook op de aarde werd vernederd en vertrapt, maar daar ging het over Israël. En dat is wat nu gezegd is. Deze draak, met zijn wereldrijker zal ik maar zeggen, is dezelfde als die figuur die volgens Daniel 8 ooit in de toekomst alsnog zal verschijnen. En die een deel van Israël inderdaad in de afgoderij zal brengen, in de afval zal overgeven enzovoorts. En dat is het dan. En als het daarna staat, en de draak stond voor de vrouw die baren zou opdat haar kind, opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben, dan moet ik, ik hoop dat ik het in één keer duidelijk zeg, maar dan stel ik eerst vast dat het niet de bedoeling is kennelijk dat eerst Israël vertrapt zal worden, namelijk de sterren naar de aarde geworpen zal worden, en dat pas dan die vrouw zou baren. Want ik geloof niet dat het om die volgorde van gebeurtenissen gaat. Ik houd het er namelijk op dat in vers 1 en 2 wij een beschrijving vinden van de vrouw in het algemeen, zonder dat er nog wat gebeurt. En dat wij in vers 3 en 4 een beschrijving vinden van deze draak. Zonder dat er nog wat gebeurt. Het is als het ware, of je kijkt naar het toneel in de hemel deze keer. Meestal is de aarde een toneel, dat weet u toch, hè. Maar voor, heb ik nagevraagd aan, die was natuurlijk weer Kats, geloof ik. Nou goed, maar hier is de hemel het toneel en het doek gaat op. En wat zien wij? Twee figuren. De ene van de vrouw, met alles erop en eraan, waardoor we weten wie het is. En de andere is de draak, met alles erop en eraan, waardoor we ineens weten wie het is. Heb je dat nog tot zover? En nou gaat het beginnen. Het spel had ik bijna gezegd, maar dat is, het is wel meer dan een spel uiteraard.
Zou het ook kunnen zijn dat die derde van de sterren betekenen, als het gaat om het vaststellen van die identiteit van, ja, de slang, dus van de Satan, wat er gezegd is dat hij een derde van de engelen meetrok?
Waar staat dat dan? Nee, dat is niet een rotvraag. Helemaal niet. Nee. Sorry voor het woord. Nou, maar,
bij zijn val, bij de val van Satan trok hij toch een derde van de.
Waar staat dat?
Dan wordt het een
rotvraag. Nee, ja, dat is zo niet bedoeld. Maar het idee dat hij een derde van de engelen meesleepte in zijn veronderstelde zondeval, is voor zover ik weet ontleend aan dit vers. Waarbij sterren gelezen wordt voor engelen, omdat sterren soms een beeld zijn van engelen. Daar komt het verhaal vandaan. En het zou dan in het verleden al gebeurd zijn. Maar ik lees het nergens. Ik lees hier sterren, maar ik leg meteen verband met de profetieën van Daniel. En ik denk dat dat het meest voor de hand ligt. Dus stel vast, dat betekent dat deze draak dezelfde figuur is als die uit Daniel, die koning uit Daniel 8, die Israël zou vernederen. En dat dat zo is, dat leidt geen enkele twijfel. En dat lijkt mij dan voldoende verklaard. Bovendien, het is een beetje omkeren van zaken, want ik denk dat die sterren die hier genoemd worden, er zijn om te verklaren wie de draak is. Terwijl wij nu er andersom over praten, wij proberen nu te verklaren wat die sterren zijn. Ik denk niet dat dat de goede voorstelling van zaken is. En bovendien, dat sterren staan voor engelen bij gelegenheid, dat ontken ik niet. Maar het hele punt is dat het begrip engelen zo'n verschrikkelijk ruim begrip is, dat met gemak het begrip engel ook kan worden toegepast op heel Israël. Want wat is een engel? Beginnen we vooraan, eenvoudig. Wat is een engel? Een boodschapper. En wat is Israël? Wat is het voordeel van de Joden, nut van de besnijdenis? Vele, maar dit is wel het eerste, dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Ze zijn aangesteld tot priestelijk volk, dus tot boodschappers. Vandaar. En zelfs hemelse boodschappers in de zin van dat ze een boodschap uit de hemel zouden bekendmaken. En dus dat ze zouden zijn tot lichten in de nacht. Maar ik bedoel het nou overdrachtelijk. Zo goed als wij nu geacht worden licht der wereld te zijn. Wel degelijk. Geen zijn het licht der wereld. Precies hetzelfde. Wij zijn ook licht in de nacht. Te midden van een duistere wereld enzovoorts. Met andere woorden, men hoeft er niet noodzakelijk engelen van te maken. Ik heb er ook geen enkele reden toe. Daarom zeg ik, waar staat het? Want ik weet het niet. Ik ben het nooit tegengekomen, eerlijk gezegd. Nou goed. Wat die val van Satan betreft bestaan er trouwens sowieso nogal wat problemen. Want hier in de volgende verse, vanaf vers 7 en 8, wordt de val van Satan beschreven in de zin van dat hij uit de hemel zal geworpen worden. En aan de andere kant spreken wij over de val van Satan in de zin van zijn zondeval, zo heet dat. En dat wordt gewoonlijk door elkaar gegooid. Men denkt dan dat Satan in het verleden uit de hemel geworpen is. Maar net zo min als dat Adam van de aarde geworpen is toen hij in zonde viel, net zo min werd Satan uit de hemel geworpen toen hij in zonde viel. Hij is nog in de hemel, dat is duidelijk genoeg. De Bijbel spreekt er uitgebreid over. En niet in de laatste plaats in Efeze 6. Overste van de macht der lucht. En hoe dat maar heten mag, enzovoorts. Hij is nog steeds in de hemel. En toen zei iemand, ja, maar er staat toch dat de Heer Jezus zei dat hij de Satan uit de hemel zag vallen. Dan zeg ik, ja, wat dacht u? Want dat was een visioen, uiteraard. Een profetie. Dus hem voorgesteld. Hij gelooft daarin. En daar ziet hij ook, zag hij ook naar uit en eigenlijk nog. Maar het is nog niet gebeurd. Dat heb je toch, of zeg ik nou weer vreemde, moeilijke dingen. Ik weet dat er veel verwarring over is, maar om het elke keer aan te halen, dat heeft ook niet zo geweldig veel zin, vrees ik. Ik kan makkelijker vertellen hoe het zit of hoe ik denk dat het zit dan. Maar ik heb er echt geen problemen mee. Als er staat, dus zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels, dan geloof ik niet dat dat de beschrijving is van wat er op dat moment gebeurt, waarna alsnog de vrouw een zoon baart enzovoort. Ik geloof dat dat vers 3 en 4 samen gewoon een voorstelling geven van de draak, wie hij is. Hij is de Satan, hij is tegelijkertijd dat laatste wereldrijk waarvan hij aan het hoofd staat, en hij is degene waarover Daniel 8 al sprak. En dat kan niet missen, want wat er nu gaat gebeuren begrijpen wij ook. Want als hij degene is die met zijn staart een derde der sterren op de aarde werpt, is hij dus degene die zich keert tegen Israël. En aangezien deze vrouw met 12 sterren staat voor Israël, keert de draak zich dus nu tegen de vrouw. De rest zijn attributen. De rest speelt geen rol in de geschiedenis, in het verhaal, in wat er gebeurt. We horen alleen erbij ter identificatie, zijn gewoon attributen, zo heet dat. Ik weet er geen beter woord voor. Heb u dat? Dus gewoon vers 1 en 2, de vrouw. Vers 3 en 4, de draak. En in vers 5 gaat het beginnen. En wat er dan gebeurt, zij baarde de vrouw namelijk. Zij baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. De vraag is, wie is die mannelijke zoon? Maar de vraag is eigenlijk, hoewel die zo gesteld kan worden, waar is deze mannelijke zoon in beeld van? En als u zegt van de Heer Jezus, zeg ik, ik zal de vraag nog een keer herhalen. Waar is deze mannelijke zoon een beeld van? De mannelijke zoon is namelijk de Heer Jezus. Maar waar is hij een beeld van? Het gaat om de overdrachtelijke betekenis. Als je zegt de mannelijke zoon is Christus, dat is geen overdrachtelijke betekenis, dat is letterlijk. Maar het gaat om een overdrachtelijke, een geestelijke, symbolische betekenis. Waar is in dit symbool de mannelijke zoon een beeld van? Dat is niet moeilijk, dat is de gemeente. Heb je het erbij geschreven? Ja, ja. Ik heb me er wel eens over verbaasd hoe weinig dit bekend is. Dat is echt waar. Nee, begrijp je me goed, ik leer het op de zonderschool hoor. En de bewijzen van spreken dan, hè? Nee, mijn vader leerde dat ook. Achteraf moet ik zeggen dat ik heb er niet echt goed naar gezocht. Maar waar hij het vandaan had, weet ik niet. Ik denk toch gewoon alleen maar uit zijn Bijbel. Want ik onthoud niet alles wat ik lees. Ik onthoud alleen wat ik begrijp en wat ik bijbels kan plaatsen. En daarna vergeet ik ook van wie ik het heb. Gewoonlijk. En als ik dan toch weet dat ik het uit andere bron geleerd heb, dan is dat tamelijk uniek, want het heeft geen enkele zin om het te onthouden. Maar ik herinner mij wel van wat voor commentaar ik gelezen heb. Dat ze allemaal zeggen, die mannelijke zoon is Christus. En sommigen zeggen daarbij, waaronder Sir Robert Anderson, daar weet ik het heel zeker, die zei daarbij in een voetnoot, ja, natuurlijk, de mannelijke zoon is Christus, maar er is dan toch het een en ander aan wat ik niet begrijp, of wat we tot nog toe dan niet weten. Want er staat dat de mannelijke zoon werd weggerukt tot God en zijn troon. Maar je kunt dat toch niet op de Heer Jezus van toepassing brengen, tenzij wij iets niet begrijpen. En dus zegt hij, wij begrijpen dus iets niet. En achteraf valt me dat nog tegen, ook van de man. Dan denk ik, jongen, zit hij er zo dichtbij en waarom ziet hij dat niet? Misschien heeft hij het later wel gezien, dat kan wezen. Maar waarom ziet de man dat niet? Want regel 1 met betrekking tot onze eigen zaligheid is dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Dat is een onbekende hoor, al kent iedereen de uitdrukking. Maar hij betekent dat alle zegeningen die wij hebben ontvangen, zijn stuk voor stuk alle zegeningen van de Heer Jezus Christus zelf. Wij hebben niets ontvangen wat hij niet ontvangen heeft. Of wat hij niet heeft, zo je wilt, maar ontvangen is heel goed. Trouwens, in dit verband. Maar dat maakt het misschien alleen nog maar moeilijker. De gedachte is, misschien zeg ik het dan iets te onnauwkeurig, maar ik bedoel het zo kort mogelijk te zeggen. De gedachte is gewoon dat al wat het Oude Testament, al wat het profetisch woord zegt over de Messias, Christus, dat is de opgewekte uit de dood, vergis je niet. Niet degene die geboren werd in Bethlehem, maar degene die wedergeboren werd in de hof van Jozef. Van Arimathea. Nou, laat me zitten. Leuk hè, de eerste mens in de hof van Ede, de laatste mens in de hof van Jozef van Arimathea. Dat is niet voor niks hoor. Maar vooruit. De eerste mens een ontmoeting met zijn vrouw Eva. De laatste mens een ontmoeting met Maria Magdalena. Die volgens ongelovigen de vrouw was van Jezus overigens. Het is niet zo'n vreemde conclusie. Ze hebben nog gelijk ook, maar het is typologisch. Het is een beeld van de gemeente namelijk. Maar vooruit. Laat maar zitten. Maar daar hadden we het nou niet over. Waar we het over hadden is over al wat de schrift zegt over Christus, de opgewekte, wordt ook gezegd en wordt daarmee ook gezegd over de gemeente die zijn lichaam is. Dat is ook de betekenis onder andere dan van dat de gemeente zijn lichaam is. Als het hoofd Christus heet, hoe heet dan het lichaam?